Goedemorgen gemeente, ook van mijn kant. Fijn dat u vanmorgen weer aanwezig bent. Het is na tweede adventszondag. Dus ik dacht, laten we dan ook een adventspreek voorbereiden. En we willen dat ook vanmorgen overdenken aan de hand van Lucas 1, vanaf de versen 39 tot 45. Ik heb nog even overwogen om ook heel Lucas 1 te lezen met u. Maar ik dacht, dat vergt toch wel vrij veel tijd. Dus ik raad u aan om dat vanmiddag nog eens thuis op uw gemak door te lezen. Omdat ik in de preek toch ook wel verwijzingen naar dat gedeelte moet maken. Goed, wij gaan gezamenlijk nu lezen uit Lucas 1, de versen 39 tot 45. Lucas 1, de versen 39 tot 45. En daar staat al dus: in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, van Judea. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat van haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. Hebt u het wel eens meegemaakt? Dat er iets gebeurde in uw leven dat u volledig overviel? Ja, dat u compleet verraste. Zodanig choqueerde dat uw leven, al was het maar kort, even op zijn kop werd gezet. Een schokkende, duizelingwekkende gebeurtenis waarover je maar niet uitgepraat kon raken. Waarvan je maar niet kon geloven dat het echt waar is. Omdat het je voorstellingsvermogen te boven ging. Ik denk dat velen van ons wel eens een keer zoiets hebben meegemaakt, denk ik. Zelf denk ik terug aan de terroristische aanval op de Twin Towers in New York. Op 9 november 2001. Je weet wel, twee gekaapte vliegtuigen met passagiers boorden zich in de beide torens van het World Trade Center. Het was een wereldschokkende gebeurtenis van welhaast apocalyptisch formaat. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik op de televisie zag hoe mensen uit het gebouw naar beneden vielen. En hoe beide torens uiteindelijk volledig in elkaar stortten. En ik kon de realiteit ervan maar moeilijk verwerken. 9-11 had een mega impact op mij. En ik denk op iedereen toen. Het was mind-blowing, zou je kunnen zeggen. Het was veel te groot voor het bevattingsvermogen van een mens. Nou, ik denk dat Elisabeth en Maria, de beide hoofdpersonen in ons tekstgedeelte, iets dergelijks meemaakten dat mind-blowing voor hen was. Dat hun bevattingsvermogen ver te boven ging. Menselijkerwijs konden beide vrouwen onmogelijk zwanger worden. Elisabeth, omdat ze heel oud en ook nog onvruchtbaar is. En Maria, omdat ze nog geen seksuele omgang met een man had. Maar wonder boven wonder raken beiden toch in verwachting. Onbegrijpelijk voor ons menselijk verstand. Gewoon niet te bevatten. Bij Elisabeth is de onmogelijk geachte zwangerschap een verhoring van haar gebed. Maar Maria, die had daar helemaal niet om gevraagd. Haar overkomt haar miraculeuze zwangerschap als een donderslag bij heldere hemel. Elisabeth is een vrouw uit de priesterklasse, van het geslacht van Aaron. Ze is getrouwd met de priester Zacharias. En inmiddels op hoge leeftijd, misschien wel zelfs 75 of 80 jaar. In elk geval is het de leeftijd voorbij dat ze nog kinderen kan krijgen. Maria daarentegen is nog zeer jong. Een meisje van 13, hooguit 15 jaar. Een tiener dus. Van eenvoudige afkomst. En ze woont in een onbeduidend dorpje Nazareth. Ergens in de bergen van Galilea. En zo jong als ze is, is ze wel ondertrouwd met een timmerman met de naam Jozef. Maar ze leven nog niet samen onder één dak en hebben dus nog geen seksuele omgang. Beide vrouwen, hoe tegengesteld ook, zijn wel door God uitverkoren om op een bijzondere wijze een bijzondere baby ter wereld te brengen. Een baby die een sleutelrol zal gaan vervullen in het heilsplan van God. En zowel Elisabeth als Maria zijn daardoor letterlijk dragende krachten van een kindje dat zal worden gebruikt om in Gods plan tot redding van mensen te gaan voorzien. Het kindje van Elisabeth is bijzonder, omdat hij de heraut en de voorloper zal zijn van de Messias. Het wordt zijn taak om in de geest en in de kracht van de profeet Elia voor de Here een toegerust volk te maken. Zo staat het er in hoofdstuk 1, vers 16. Het kindje van Maria daarentegen is de meest bijzondere van het tweetal. Hij zal de Messias zijn. De Zoon van God, Jezus Christus. De reeds lang beloofde verlosser. De redder van een zondige mensheid. Zowel de geboorteaankondiging van Johannes als die van Jezus komen sterk overeen met elkaar. Want beide geboorten worden aangekondigd door de engel Gabriel. Als boodschapper van God. Hij begroet Zacharias in de tempel en Maria thuis in Nazareth met dezelfde woorden. Wees niet bevreesd. En alle twee krijgen ze te horen dat er op wonderlijke wijze een zoon zal worden geboren. En beide zoons zullen door God gegeven naam ontvangen. Jezus en Johannes. En voor beide kindjes zegt de engel Gabriel tegen Zacharias en Maria dat zij groot zullen zijn. Groot in woord en in werk. Zowel in de ogen van God als in de ogen van mensen. Maar u weet nog wel dat Zacharias ontvangt die boodschap van de engel Gabriel met ongeloof. En wordt daardoor met stomheid geslagen. Maria daarentegen hoort wellicht met evenveel onbegrip de woorden van Gabriel aan. Maar zij is wel bereid om zich te schikken in hetgeen tegen haar gezegd is. Vers 38 zegt immers, zie de dienares van de Heere. Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Nou, hoewel de geboorteaankondiging van zowel Johannes als van Jezus afzonderlijk worden vermeld door Lucas, kruisen zij elkaar in ons tekstgedeelte. Ja, beide geschiedenissen komen hier tezamen in die bijzondere ontmoeting van Maria met Elisabeth. Twee vrouwen, gescheiden door vele levensjaren, ver verwijderd van elkaar door vele kilometers en met totaal verschillende achtergronden. Maar ze ontmoeten elkaar hier om hun opzienbarende ervaringen en ook gevoelens uit te wisselen. We lezen dan in vers 39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. Dus kort na het onverwachte bezoek van de engel Gabriel maakt Maria zich gereed om in allerijl naar haar nicht Elisabeth te gaan. En die woont samen met haar man Zacharias in een stad die niet met name wordt genoemd, in de heuvels van Judea. Ergens in de buurt van Jeruzalem misschien. Je kunt de vraag stellen, van waar deze haast van Maria? Hoe komt het dat een tienermeisje zich geen seconde bedenkt, maar vrijwel meteen vanuit Nazareth naar een stad in het heuvelland van Judea gaat? Een reis van pak een beet, 160 kilometer, die 4 of 5 dagen in beslag zal nemen. En een reis die bepaald niet ongevaarlijk is voor zo'n jong meisje. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen dat Maria met haast vertrok om haar zwangerschap te willen verbergen voor de inwoners van Nazareth. om zo opschudding, roddel of misschien nog wel erger te voorkomen. Maar dat lijkt me toch pure onzin. Want op het moment dat Maria vertrok na haar bezoek van de engel Gabriël, kan er aan haar en haar buik nog niets te zien zijn geweest. Een andere uitleg is dat ze snel wegging om haar ongetrouwde man, Jozef, niet onder ogen te hoeven komen. Die zou immers denken dat ze wel vreemd zou zijn gegaan en erg boos op haar zou zijn. Maar ook dat kan natuurlijk niet waar zijn, omdat Jozef op dat moment van niets wist. Ook hij moest pas later door een engel in een droom duidelijk worden gemaakt wat er met Maria was gebeurd. Wat kan dan de reden zijn geweest voor het haastige vertrek van Maria? Nu, wat anders dan dat Maria zo snel mogelijk haar nicht Elisabeth wilde spreken en zien? Mogelijk misschien ook omdat zij de woorden van de engel Gabriël, vers 36, en zie, uw nicht Elisabeth is ook zwanger van een zoon, als een hint of mogelijke opdracht heeft opgevat. Hoe het ook is, Maria wilde zo snel mogelijk met eigen ogen zien en met eigen oren horen dat wat de engel Gabriël haar verteld had, dat ook tot de waarheid was. Dat de menselijke wijze onmogelijk geachte zwangerschap van nicht Elisabeth inderdaad voor haar een teken is dat ook zij zelf zwanger zal worden op bijzondere wijze en dat zij dus een kindje zal baren dat notabene de zoon van God zal zijn. Omdat, zoals de engel zei, voor de Heere inderdaad niets onmogelijk is. Want nogmaals, laten we niet vergeten welke ongelooflijke impact de boodschap van Gabriël moet zijn geweest op het leven van Maria. Ga nog eens even in haar schoenen staan vanmorgen. Je bent nog maar een tienermeisje, hè? 12 tot 13 jaar. Je bent nog maagd. Geen seksuele omgang gehad met een man. En dan komt op zekere dag een engel van de Heere naar je toe om je te vertellen dat bij jou een kind zal worden verwekt. En niet door toedoen van een man. Nee, door de kracht van de Heilige Geest. En dat dit kind de Zoon van God zal zijn. De Allerhoogste God die een mens zal gaan worden zoals wij. Ja, ik weet niet hoe het bij u binnenkomt, maar ik denk dat het voor Maria zonder meer flabbergasting moet zijn geweest. Het moet voor haar onwezenlijk zijn geweest, als in een droom. Gaat zij, zo jong als ze is, echt een kind krijgen? En zal zij de moeder van de Zoon van God worden? Geen mens heeft eerder zo'n verbijsterend bericht gehad. En trouwens, met wie in haar woonplaats zou zij dit ontzagwekkende nieuws kunnen delen? En als er dan wel iemand zou zijn in Nazareth, wie zou haar als tienermeisje dan durven te geloven? Niemand toch? Nee, voor Maria stond vast dat als er iemand zou zijn die haar wilde geloven, dan zou dat nicht Elisabeth moeten zijn. Elisabeth die immers zelf, ondanks haar hoge leeftijd en onvruchtbaarheid, door een wonder van God zwanger was geworden. Zij zou meer dan enig andere mens goed kunnen begrijpen wat Maria zal overkomen. En Elisabeth zou tevens als een backup kunnen fungeren voor Maria als zij haar zwangerschap aan Jozef en andere mensen zou moeten vertellen. Trouwens, ik stel me zo voor dat ook bij Elisabeth wel een grote behoefte zal hebben bestaan om over haar onmogelijk geachte zwangerschap te spreken. Want ook zij had daar niet of nauwelijks nog gelegenheid voor gehad. Niet met haar man Zacharias, want die kon immers vanwege ongeloof niet praten. Maar ook niet met andere mensen in haar directe omgeving. Want net als Maria had Elisabeth het probleem dat niemand haar zou durven te geloven als zij zou zeggen dat ze zwanger was. Immers een hoogbejaarde vrouw die onvruchtbaar was. Daarom had ze zich ook 5 maanden verborgen gehouden voor de buitenwereld. Totdat zij zichtbaar zwanger zou zijn. Opdat men haar eerst kon zien en dan haar zou geloven. Gemeente, hoe moeilijk het ook voor ons kan zijn, blijkt ook wel als wij niet kunnen praten met onze man, met onze vrouw, onze kinderen of anderen over dingen die ons diep raken of dwars kunnen zitten. Dat we ervaren dat we niet in de gelegenheid zijn om te delen met anderen wat belangrijk voor jou is. Zoals je geloof in de Heer Jezus Christus. Als je dat niet kunt delen met degenen die je dierbaar zijn, met anderen in je omgeving, ja, dan kun je je soms heel alleen voelen staan. Eenzaam voelen. Binnen je gezin, binnen je familiekring, je vriendenkring, of op school of op je werk. Je ervaart een afstand omdat ze jouw geloofsleven niet kunnen begrijpen. En jij kunt niet begrijpen hoe zij hun leven menen te moeten invullen. En toen kan je eenzaam en verdrietig maken. Omdat er ondanks alle familie- en vriendschapsbanden het belangrijkste, het geestelijk contact, ontbreekt. Maar het omgekeerde is gelukkig ook waar, toch? Hoe blij zijn we niet als we wel een goed geestelijk contact kunnen hebben met medegelovigen. Voor wie we ons hart volledig kunnen openleggen. En met hen kunnen delen wat ons ten diepste kan bezighouden. Dat je het gevoel krijgt dat je echt gezien en gehoord wordt. Hoe fijn is het als er iemand is die jou begrijpt. Met wie je je hart kunt uitstorten. Die maakt dat je je niet alleen voelt. Nou, Elisabeth is zo iemand. En vandaar dat Maria in allerijl naar haar toe gaat. En bedenk dat zij haar komst niet vooraf heeft kunnen aankondigen. Zoals wij dat zouden doen per telefoon of per e-mail of WhatsApp. Nee, zij gaat in het volste vertrouwen dat zij daar welkom is. Ook al zal haar verblijf daar 3 maanden gaan duren. Het laat ons ook zien hoe belangrijk gastvrijheid in die tijd was. En ik hoop eigenlijk dat het ook vandaag nog zo is. Ja, vooral bij ons. Dat ook wij gastvrij ons huis en ons hart openstellen voor een ieder die daar aanspraak op wil maken. Het is een van onze opdrachten als christen. Nou, bij haar aankomst in het huis van Zacharias groet Maria Elisabeth. Zo lezen we in vers 40. En je moet je voorstellen, een Oosterse begroeting is niet zomaar even bij iemand binnenlopen en hallo zeggen. Nee, dat is veel meer dan dat. Het is een heel ceremonieel. Bij het binnenkomen van het huis buigt de gast zich voor de gastheer en alle aanwezigen die daar zijn. En daarna volgt er een hartelijke omhelzing. En wordt er uitvoerig geïnformeerd naar elkaars gezondheid en welbevinden. Waarna men dan elders in het huis het samen zijn voortzet. De begroeting van Elisabeth door Maria, en ongetwijfeld ook wel van Zacharias, ook al wordt hij hier niet genoemd, is juist zo bijzonder omdat de Heilige Geest hierin een grote rol speelt. Want ik weet niet of u het is opgevallen, maar Elisabeth toont zich helemaal niet verrast door de komst van Maria. Geïnspireerd door de Heilige Geest voelt zij al haarfijn aan dat Maria iets heel bijzonders te vertellen heeft. En de Heilige Geest geeft aan Elisabeth daartoe een teken. Want als Elisabeth het geluid van Maria's begroeting hoort, is de baby in haar buik de eerste die reageert. De nog amper 6 maanden oude Johannes beweegt zich enorm, is ineens hevig in de buik van Elisabeth op het horen van Maria's stem. Vers 41 zegt, en toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Nou, ik ben natuurlijk maar een buitenstaander, maar alle moeders weten dat het normaal is dat baby's zich heftig kunnen bewegen in hun buik. Ze kunnen trappelen en zelfs schoppen tegen de buikwand. En mijn vrouw weet er alles van, bij onze eerste. Als man en aankomend vader kun je dat ook een beetje voelen als je je hand beweegt op de buik van je vrouw. Nieuw leven. Op zichzelf is dus dat bewegen van een baby normaal. Niks bijzonders eigenlijk. Maar wat er bij Elisabeth gebeurt, is wel heel ongewoon. De baby reageert namelijk op de begroetingswoorden van Maria door op te springen in de buik van Elisabeth. En het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent opspringen of huppelen. Van vreugde. Van grote blijdschap. Vandaar dat Elisabeth in vers 44 zegt, want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje op van vreugde in mijn buik. Johannes maakt, zo klein als hij is, een ware vreugdesprong op het stem, als hij het stemgeluid van Maria hoort. En dat is natuurlijk niet gewoon. Dat is niet natuurlijk, dat is juist heel bovennatuurlijk. Geleid door de Heilige Geest. En hoe ik dat denk te weten? Nou, gaat u maar eens even terug naar een bladzij, naar vers 15b. In hoofdstuk 1, vers 15b. Daar staat: hij, Johannes, zal al vanaf de moederschoot met de Heilige Geest vervuld worden. Johannes, de doper, zoals hij later wordt genoemd, is dus een profeet die al voor zijn geboorte vervuld wordt met de Heilige Geest. En als je met iets vervuld bent, dan ben je daar vol van. Dan kan daar niks meer bij. Bij Johannes is hij, voordat hij wordt geboren, volgemaakt met Gods Geest. Hij wordt volledig beheerst door hem. Staat volledig onder zijn controle. Zijn hele doen en laten wordt al vanaf de moederschoot door de Heilige Geest van God geleid. En de Bijbel leert ons bovendien dat vervuld worden met de Heilige Geest, vol zijn van Gods Geest, vaak verbonden is met het profeteren. Het spreken in opdracht of namens God. Zoals in 2 Samuel 23, vers 2... waar David zegt: de geest van de Heer heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. En ook de apostel Petrus verklaart in zijn tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 21, dat de profetie is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar dat heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. De vreugdesprong van Johannes de Doper in de buik van zijn moeder is dus min of meer een profetische heenwijzing naar zijn toekomstige rol als vreugdebode van de Messias. Als heraut en voorloper van de Messias profeteert Johannes zonder woorden van de komst van Jezus in deze wereld. En let wel, dit is geen vindingrijke gedachte van mij, hoor. Want iets soortgelijks vinden wij ook in Genesis 25, vers 22. Daar is sprake van twee baby's. Jacob en Esau, die niet trappelen, maar elkaar aanstoten in de buik van moeder Rebecca. Nou, het is wat als broers met elkaar vechten als ze groot zijn. Maar hier zijn ze al begonnen voordat ze nog geboren zijn. En God moet dan vervolgens aan Rebecca duidelijk maken dat uit haar twee volken zullen voortkomen, waarvan de meerdere, Esau, de mindere, Jacob, zal dienen. Hun worstelen in de buik van moeder Rebecca is dus een profetie zonder woorden van wat later staat te gebeuren en waarvan wij de gevolgen tot op de huidige dag nog zien. Nou, hetzelfde gebeurt hier. Zonder zichzelf uit te kunnen spreken, profeteert de ongeboren Johannes met zijn vreugdesprong in de buik van moeder Elisabeth van de komende Messias. Maakt hij duidelijk dat hij enorm blij is met de komst van Maria, die de Messias bij zich draagt. In zijn moeder Maria komt Jezus het huis van Zacharias binnen. Vind je dat niet mooi? In moeder Maria komt Jezus zelf het huis van Zacharias binnen. Waar twee of drie bijeen zijn, daar ben ik in het midden, zou Jezus laten zeggen. En hier zien we dat al gebeuren. Want als Elisabeth en Maria elkaar begroeten en innig omhelzen, is Jezus letterlijk tussen hen in. Is hij in hun midden. Het is met eerbied gezegd, het feestje van de herkenning en erkenning. Want door de Heilige Geest herkent en erkent ook de ongeboren Johannes wie er bij hem op bezoek komt. Ja, de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria is daarom zo vreugdevol en rijk, omdat Jezus erbij is. Onzichtbaar weliswaar, maar wel merkbaar door de Heilige Geest. Zoals Jezus er door zijn geest ook bij is in ontmoetingen die wij met kunnen hebben met mensen. In de eerste plaats, zoals vanmorgen hier in deze dienst met broeders en zusters in de gemeente. Wij beleiden toch ook voluit dat Jezus Christus in ons midden is als wij in zijn naam bijeenkomen. Het is ook vanmorgen al gezegd. Maar ook buiten de gemeentekring is het merkbaar in onze individuele ontmoetingen met mensen. Ook daar wil Jezus onzichtbaar weliswaar, maar toch merkbaar aanwezig zijn door zijn Heilige Geest. Ja, je merkt daar iets van als je soms met mensen spreekt, met medegelovigen, van wie je de taal niet kent. En toch is er geestelijk contact. Is er dat feestje van herkenning. Herken je in die andere iemand die ook door Gods geest geleid wordt. Maar je merkt het ook bijvoorbeeld wanneer je soms moeilijke gesprekken met mensen hebt. Dat je in die moeilijke gesprekken de werking van Gods geest mag ervaren, doordat je op de juiste tijd de juiste woorden mag doorgeven. Zo mogen we voor de ander en voor elkaar tot oor, tot mond en handen van Jezus zijn. Waar haar zoon Johannes zijn vreugde over de komst van Jezus niet met woorden kan uiten, daar kan moeder Elisabeth dat wel. Want als Johannes van blijdschap opspringt in de schoot, wordt ook Elisabeth met de Heilige Geest vervuld, hebben we gelezen. Zij geeft woordelijk uiting dan aan hun gezamenlijke vreugde. Geleid door de Heilige Geest beseft zij ineens wat er met Maria is gebeurd. Ja, wie zij voor zich heeft. Wie er in haar buik verborgen is. Vers 42, en zij riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. Elisabeth roept het uit met luider stem. Ja, eigenlijk staat er, schreeuwt het luidkeels uit. Van groot enthousiasme over de waarheid die haar door de Heilige Geest wordt geopenbaard. Namelijk dat Maria de moeder van de beloofde Messias zal zijn. Maar ook schreeuwt ze het uit als een waar profetes om het gewicht van die fundamentele waarheid te onderstrepen. Het is trouwens opvallend dat waar de Bijbel spreekt over luid spreken of luidkeels zingen, dat vaak heel samengaat met een directe openbaring van God. Alsof de Heere God daarmee wil onderstrepen dat wat hij tot mensen te zeggen heeft ook daadwerkelijk door hen zal worden gehoord. Nou, Elisabeth verkondigt dus luidkeels wat haar door goddelijke openbaring ten deel is gevallen. Wat zij voorheen nog niet kon weten. En ze gebruikt deels de begroetingswoorden van de engel Gabriël bij zijn bezoek aan Maria. U bent gezegend onder de vrouwen. Het is een Hebreeuwse manier om te zeggen dat Maria de meest gezegende vrouw is onder alle vrouwen. Ja, dat zij de meest begenadigde vrouw van alle vrouwen mag zijn. Waarom? Nou, in de Joodse cultuur ontleent een vrouw haar status en eer aan het hebben van of krijgen van kinderen. Geen kinderen kunnen krijgen is voor haar een schande. Daarom dat Elisabeth ook vol vreugde en dankbaarheid uitroept in vers 25. Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Maria is de meest gezegende onder de vrouwen, omdat zij haar status en eer mag ontlenen aan de grootste van alle kinderen, de Heer Jezus Christus. Denkt u maar bijvoorbeeld ook aan die vrouw in hoofdstuk 11, vers 27 van het Lucas-evangelie, die uitroept: zalig is de schoot die u gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan u gezogen hebt. Die vrouw die eerde Maria, de moeder van Jezus, omdat zij de grootheid van haar kind heeft gezien. Elisabeth zegt dus hier tegen Maria: Maria, jij bent meest gezegend onder alle vrouwen, omdat jij de Zoon van God ter wereld mag brengen. De zegenwens van Elisabeth geldt trouwens niet alleen voor Maria, maar des te meer voor de vrucht van haar schoot. Het kindje Jezus. En hier maakt de evangelist Lucas als het ware en passant even duidelijk wanneer Maria zal zijn bevrucht door de Heilige Geest. Dat moet dus op een moment zijn geweest na het bezoek van de engel Gabriel, maar voor haar komst bij het huis van Elisabeth. En niet voor niets spreekt Elisabeth haar nicht aan als de moeder van mijn Heere. Met haar eerbetoon aan Maria en haar kindje laat Elisabeth dus zien dat zij haar plaats kent. Haar zoon zal weliswaar groot zijn voor God en mensen, maar de zoon van Maria zal de allergrootste zijn. Johannes is niet meer en ook niet minder dan de voorloper van Jezus de Messias, om wie alles zal draaien. Elisabeth erkent zo Maria als haar meerdere, aan wie een groter voorrecht geschonken is. En tegen de omgangsregels van die tijd bewijst zij als oude vrouw een grotere eer aan haar veel jongere nicht. Op dezelfde manier zal Johannes later het voorbeeld van zijn moeder volgen en alle eer geven aan Jezus. Als voorloper en heraut van hem zal hij voortdurend wijzen op Jezus. Hij is slechts de vriend van de bruidegom, tot wie hij het Joodse volk als bruid mag leiden. En Johannes verheugt zich daarover in alle zijn nederigheid. In hoofdstuk 3, vers 29 zegt hij: wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik minder. Het laat zien zijn onderdanigheid die hij heeft van zijn moeder Elisabeth. Een onderdanigheid die ook zichtbaar wordt in de vraag die Elisabeth aan Maria stelt. Vers 43. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij komt? Je zou deze woorden ook mogen vertalen met: waarom ik? Wat heb ik gedaan om dit te verdienen? De vraag van Elisabeth verraadt haar enorme verbazing over de eer die haar te beurt valt. Dat Maria als moeder van de Messias haar komt bezoeken. En ze is net als Johannes vol van vreugde over haar komst. En tegelijkertijd beseft zij net als Johannes haar eigen onwaardigheid. Want door Maria de moeder van mijn Heere te noemen, bewijst zij ook de mindere van Maria te willen zijn. De titel waarmee je iemand aanspreekt, zegt immers toch ook gelijk iets over je eigen positie. Als wij God aanspreken als Here, Kyrios, ja, dan beschouwen we onszelf toch als zijn dienstknecht, toch? Elisabeth wil zo benadrukken dat het kindje dat Maria bij zich draagt ook haar Here is. Van wie zij een dienstmaagd wil zijn. Nog even iets over die positie van Maria. Elisabeth noemt haar de meest gezegende onder alle vrouwen. Maar dat betekent niet dat zij meer is dan alle andere vrouwen. Er staat namelijk dat zij de meest gezegende is onder alle vrouwen. En niet boven alle vrouwen. Dat Maria de zoon van God ter wereld mag brengen, plaatst hij dus niet op een voetstuk. Maakt hij niet tot een vrouw verheven boven alle andere vrouwen. Nee, zij is de moeder van de Heere Jezus. En dat is een bevoorrechte positie, maar ook niet meer dan dat. Het maakt Maria niet tot de koningin van de hemel. Zoals ik eens een keertje in een kerk in Spanje op een wandbord zag staan. Zij is geen co-redemptrix van Jezus Christus. Een medeverlosseres van mensen. Alsof Maria een middelaar is door wie mensen tot Jezus moeten komen. Ze is de moeder van Jezus. Maar ze is niet de moeder van God. En dat is een levensgroot verschil. Maria is de moeder van Jezus, de mens geworden God. Maar niet van God zelf. Is daar mee alles gezegd? Nee. Want Maria als de meest gezegende onder de vrouwen is wel een groot voorbeeld voor ons. Namelijk een groot voorbeeld van geloof. In tegenstelling tot de priester Zacharias geloofde Maria de woorden van God gesproken door Gabriel. En haar geloof, hoe wankel misschien ook door de immense impact van de boodschap, zette haar toch aan tot daden. Want ze kwam vrijwel direct in actie om haar wellicht wankele geloof te willen laten bevestigen door nicht Elisabeth. Maria werd gezegend. Niet per se door wat God aan haar heeft gedaan, maar omdat zij deed wat van haar werd verlangd. Ze werd gezegend omdat zij geloofde. Maria is daarin een rolmodel voor ons. Omdat ze heeft laten zien hoe wij als gelovigen moeten reageren op wat God tot ons te zeggen heeft. Als hij door zijn woord en zijn Heilige Geest tot ons spreekt, moeten wij ook willen luisteren, geloven en ook vervolgens doen wat hij van ons vraagt. En zeker niet in de laatste plaats de Heere ook te danken, te aanbidden als Heer. En als wij daarin net zo gehoorzaam zijn als Maria, dan mag ik op grond van Gods woord zeggen, dan ligt Gods belofte van zegen over u en mijn leven ook voor ons klaar. Dat blijkt eens te meer uit de slotwoorden van Elisabeth aan het adres van Maria, vers 45. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat van haar van de kant van de Heer gezegd is, zal volbracht worden. Mooi is dat Elisabeth begint haar woorden tot Maria met een zegenspreuk en ze eindigt daar ook mee. Maria is gezegend omdat zij geloofd heeft wat de engel Gabriel namens God haar heeft meegedeeld. Maar niet alleen Maria wordt daarin gezegend. Er staat immers, en zalig is zij. Dat staat in de derde persoon enkelvoud. Zonder verdere naam of toenaam. Alsof Lucas wil benadrukken dat elk mens gezegend wordt die gelooft, dat zal worden volbracht wat van de kant van de Heere gezegd is. Gelukkig ben je omdat je geloofd hebt wat de Heere God heeft gedaan. Omdat je je geheel en al overgeeft aan het gezag van zijn betrouwbare woord. Het woordje want kan trouwens vertaald worden met dat of omdat. In het eerste geval dat, dan wordt het bedoeld dat Maria geloofd heeft dat de woorden van de engel Gabriël zullen uitkomen. In het tweede geval wordt hetzelfde bedoeld, maar dan komt er nog iets bij. Omdat voor Maria uit de mond van Elisabeth nu ook de bevestiging komt van de woorden van Gabriël dat Gods belofte aan haar zal worden vervuld. Het is dus zeker en vast dat zij de beloofde zoon van God ter wereld mag brengen. Maria kan er nu rotsvast van uitgaan en op vertrouwen dat alles zal gaan zoals de engel tot haar gesproken heeft. Wat zal dat een enorme bemoediging zijn geweest van de oude Elisabeth voor die piepjonge Maria. Ook voor ons als gemeente van jong en oud mag dat een voorbeeld zijn. Als oudere broer of zuster een bemoediging uitspreken naar onze jongeren. Hen willen zegenen in de naam van Jezus. Doen we dat al? Getuigen we van ons geloof in Jezus Christus naar hen toe? Laten we zien dat door de werking van de Heilige Geest God ook veel in ons leven tot stand heeft mogen brengen? Zijn we zo een voorbeeld, maar tevens ook een aanmoediging voor onze jongeren op wie zoveel afkomt in deze wereld? Willen we voor hen zijn als Jezus? Juist voor hen. Weet u, als gemeente van Jezus Christus zijn wij aan elkaar gegeven. We zijn een gemeenschap van heiligen. Geheiligden. Gelovigen die geheiligd zijn en worden door Gods woord en door Gods geest. En dat is totaal iets anders dan een lidmaatschap van een voetbalvereniging. Onze band is niet dat wij een team van mensen vormen die allemaal even oud zijn en min of meer gelijkgestemd zijn en ook nog even goed kunnen voetballen. Nee, onze band is een geloofsband. En niet tussen min of meer dezelfde mensen, maar juist mensen die juist heel verschillend zijn van elkaar. Die elkaar wellicht nooit zouden hebben opgezocht. En toch heeft God ons in zijn Zoon Jezus Christus aan elkaar verbonden. Ons aan elkaar gegeven, jong en oud, arm en rijk, ongeacht afkomst of opleiding. Maar ondanks onze onderlinge verschillen wil God ons wel gebruiken. Omdat we een gemeente van en in Jezus Christus zijn. We zijn familieleden, verwanten van elkaar. Bloedverwanten, omdat Jezus ons heeft gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed. Geestverwanten, omdat Jezus door zijn Heilige Geest in ons woont. Toch? In elke wedergeboren broeder en zuster komt dus Jezus zelf onze gemeente binnen. Hoe onvolmaakt we misschien ook zijn van onszelf. Ga dus maar niet op zoek naar een kerk of gemeente die moet beantwoorden aan jouw verwachtingen. Want zo'n ideale kerk of gemeente die bestaat echt niet. En indien wel, dan houdt ze op een ideale kerk of gemeente te zijn als u of ik daar ons bij aansluiten. Nee, laten we ons maar veel meer gebruiken in de gemeente of kerk waar we lid van mogen zijn. Om daar tot zegen te zijn voor anderen. Geef je volmaakt over aan onvolmaakte mensen. Geloof dat God je daar, net als Maria, tot zijn instrument van zegen wil gebruiken. Gemeente, tot slot. Ja, wij ontmoeten vandaag geen engelen zoals Maria en Zacharias dat mochten ervaren. Wij krijgen op die manier geen hemelse boodschappen. Zou wel eens makkelijk zijn, maar helaas, wij krijgen geen briefjes uit de hemel. En toch spreekt God ook tot ons. Via zijn woord, de Bijbel. Als we zijn woord lezen en overdenken, dan kan God ook tot ons spreken. Ons aanspreken door zijn Heilige Geest. Ons erop wijzen wat er anders moet in ons leven. En ons bemoedigen en aanmoedigen om in de voetsporen van Jezus te gaan. De vraag vanmorgen aan ons is dus eigenlijk dezelfde als aan Maria. Willen wij geloven dat wat God zegt de waarheid is? Dat wat hij doet, wat hij belooft in zijn woord, dat hij ook doet wat hij belooft. En gehoorzamen we dan daaraan? En willen wij God dan daarvoor ook danken? En eren en aanbidden? Hem lof prijzen als de enige God in ons leven? En dat niet in de laatste plaats door het zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen, hoop ik. Want soms denk ik wel eens dat wij zingen om onze samenkomst op te leuken. Maar zo is het natuurlijk niet. Wij zingen psalmen, gezangen en geestelijke liederen om de Heere God groot te maken. Daar gaat het om. Daar moet het altijd in ons leven om gaan. Om de Heere groot te maken. Precies zoals Maria toen al in haar lofzang het Magnificat heeft laten horen. Ik stel voor, laten we dan vanmorgen haar voorbeeld maar volgen. Amen.